Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hij daalt even en daarna gaat hij weer omhoog, zeg maar. Dat is ja, pure voetbalporno.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van donderdag 25 november. En het is een beetje een treurige dag. Want het is vandaag een jaar geleden dat Diego Armando Maradona overleed. Weten jullie nog waar jullie waren?
Poeh.
Wouter Boerkamp. Zo, even over. Ik zeg dat het een treurige dag is, maar je bent gewoon weer terug.
Ja, ik denk, dat komt achteraan. Het is een treurige dag, want Wouter is weer terug.
Nee, dat is leuk, man. Na 2 weken een beetje ziek geweest. Ja, geen corona.
Ja, nee, geen corona inderdaad, maar wel flink ziek geweest. Dus ja, maar nu weer een 5,5, dus ik kan er gewoon weer zitten. Dus ja, prima.
Mooi zo. En Jaron Blonk ook aangeschoven. Maar weten jullie nog waar jullie waren?
Nee man, ik denk het niet.
Ik weet het echt nog heel goed. Ik zat in de auto. Ik zat in de auto en volgens mij kwam er een ingelaste break of zo op het journaal zelfs van Diego Maradona is overleden. Ik weet nog dat ik toen gelijk Neil belde van hier moeten we wel wat mee doen. Kijken of we een programma kunnen maken, een live show. Toen hebben we de vrijdagmiddagborrel gedaan. Volgens mij met Willem Haak, David Ent, Wesley Victor Mak. Vooral over zijn Napoli-periode. Ja, dat was wel bijzonder.
Ja, er kwamen natuurlijk wel op die dag ook een hele hoop mooie verhalen naar voren. Volgens mij was ik op die dag ook al gewoon aan het werk. Dus dan ben je inderdaad aan het kijken van wat kan je doen. En ook qua foto's en zo, dat je dan gewoon heel veel mooi materiaal weer ziet. En dat je in ieder geval die mooie herinnering aan hem levend houdt. En dat zal ook de komende jaren nog wel gebeuren.
Dat denk ik ook, absoluut. Vandaag gaan we het hebben verder over de Champions League van gisteravond, over de Europa en Conference League van vanavond. We moeten terugkomen op onze Bucks Zero rubriek.
Ja, daar kijk ik heel erg naar uit.
Pijnlijk moment voor mij. En natuurlijk de Nederlandse clubs die in actie gaan komen. Maar laten we beginnen met Ajax gisteravond. Ik denk dat jij als Ajax iets zat te genieten.
Nee, wel heel knap hoe ze uiteindelijk dit uitspelen. Je had wel het gevoel dat Den Haag wat nieuws probeerde, wat nieuwe dingen probeerde. Daarna natuurlijk vanaf links, Tadić in de spits, Onana terug op goal. Ja, waar ik heel erg blij mee ben om al een kleine teaser weg te geven.
Als een van de weinigen, denk ik.
Ja.
Ajax-land.
Ja, Frank de Bruin, degene die het brein achter dit alles, die vindt het ook. Dus ik word gesteund door grote jongens. Maar ja, zeker het middenveld liep niet zo heel lekker, maar hoe je dat in de tweede helft rechtzet eigenlijk door even aan te zetten. Dat is wel een bepaald machtsvertoon wat Ajax lang niet in Europa heeft laten zien. Maar dit jaar eigenlijk bijna iedere wedstrijd wel laat zien. En dat is echt heel erg knap.
Ja, ik zei geniet en dat bedoelde ik vooral mee inderdaad van het is wel knap hoe je het even omdraait.
Ja.
Ja, het is eigenlijk, je zit gewoon live naar een soort experimenten te kijken.
Ja.
Want je hebt gewoon de luxe dat je in een vijfde groepsduel van de Champions League dat je eerst nog even kan proberen, zeg maar, hoe het loopt met een Darami en ook met een aantal andere wissels waar je ontegenzeggelijk gewoon minder van wordt. Want ook Schuurs voor Timber bijvoorbeeld is echt, ja, ik vind het wel een wereld van verschil.
Ja.
Dus je begint in principe gewoon met een veel minder elftal en je komt makkelijk mee weg, omdat je het in de tweede helft gewoon recht kan zetten. En dat is ja eigenlijk wat de topclubs in Europa doen en daar hoort Ajax nu zeker bij.
Als we kijken naar de spelers die nu speelden, laten we Onana nog even buiten beschouwing. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar de andere spelers, Klaassen, Tagliafico, Darami, Schuurs en Neres. Van wie, over wie waren jullie wel tevreden?
Ja, Tagliafico. Ik vind het echt heel knap. Ook mentaal gezien, zeg maar. Ja, we weten wat zijn drive als voetballer is. Hebben we vaak genoeg gezien op het veld. Alleen, ja, als je op een gegeven moment en voor de zoveelste keer je transfer misloopt en je wordt in principe gewoon aan de kant geschoven. Want Daily Blind is nu de linksback en je mag weer spelen en je hebt diezelfde drive. Ja, je laat het gewoon zien. Mooie rol natuurlijk bij die goal. Ja, ik heb er echt wel van genoten.
Ja man, ik ook. Ik vond de kritiek die Darami kreeg, vond ik een beetje overtrokken. Ik vond dat heel veel Ajax heel hard waren tegen hem. Ja, het was absoluut niet zijn beste wedstrijd.
Nee.
En alleen, je merkt wel dat er heel veel dreiging van hem uitkomt, zeg maar. En dat hij heel comfortabel is in de dribbel en in het aangaan van de 1 tegen 1. En ik denk dat dat uiteindelijk belangrijker is dan dat het uiteindelijk nu een paar keer fout gaat. Ja, dat gaat dan fout op een hoog niveau. Dat schot wat hij zelf creëert, zeg maar, naar binnen komen en daar schieten. Hij schiet wat te wild, waardoor het niet...
Elke keer te wild. Ook ja. Die halve volley die hij probeert. Het was echt heel erg onrustig. En misschien kan je dat een jongen van, hoe oud is hij? Is hij 20 al? 19 jaar? Misschien kan je dat ook niet kwalijk nemen in een Champions League duel bij je nieuwe club. Kan dat misschien ook wel gebeuren. Alleen ik vond hem wel echt heel onrustig. En dat zegt niks over de toekomst en wat dat gaat brengen.
Ja,
ik snapte de kritiek op basis van deze wedstrijd wel. Snap je?
Nou ja, ik vond het voor de Ajax supporters een beetje een bevestiging van wat ze al van Darami vinden, zeg maar. Dat hij gewoon te druk, te onrustig voor de goals. En ik vond het zelf ook. Ik vind het op dit moment, vind ik het, zeker als je op Champions League niveau speelt, vind ik het absoluut geen Ajax spelen. En ik sluit niet uit dat hij zich kan ontwikkelen op die manier. Alleen ja, ik weet niet of er binnen Ajax heel veel ruimte is om hem elke keer maar weer op te stellen. Want het is ook een beetje gunnen. Je houdt ook Haller op de bank. Ja, ga je dat elke keer doen omdat je een soort experiment uitvoert met Darami in mijn ogen.
En, ga je dat elke keer doen? Ik denk het niet. Als nee. Haller zo invalt.
Nee, dat denk ik ook niet.
Hoe knap is dat?
Ja, absurd.
Echt bizar. Ik zag net een lijstje van, dit zijn zijn eerste 5 Champions League duels. Hij heeft in allemaal gescoord. Zijn echt maar een paar mensen. Ik zag Del Piero, Haaland, Diego Costa. En volgens mij nog 1 speler.
Zal Lewandowski wel zijn.
Ja, nee, die scoorde ook niet in zijn eerste 5 Champions League wedstrijden. Maar nu in deze groepsfase staat hij samen met Lewandowski op 9 goals, volgens mij. Ah, het is echt ontzettend knap. En dat vertekent natuurlijk een beetje door Sporting met die 4 goals. Maar hoe hij Ajax echt over de dode punten heen helpt, dat is echt heel knap, vind ik.
Ja, het is bijna alsof de duivel ermee speelt. Want bijna elke bal die richting goal schiet, die gaat erin. Hij had nog 1 actie, zeg maar, dat hij zelf die bal heel knap aannam.
Ja, dat.
En dat hij hem nog eroverheen ramde. Maar ja, dat was ook gewoon een moeilijke kans. En nog heel goed uitgevoerd eigenlijk. Die ging er net over. Maar voor de rest heb je het gevoel dat alles wat hij aanraakt, dat het in goud verandert in de Champions League. En ja, het is een soort perfect storm, zeg maar.
In de Champions League lijkt hij ook... De teams waar je tegen voetbalt zijn net wat voetballender. Dus hij heeft net wat meer ruimte om te voetballen. En zeg maar die 1-2 meter die hij extra krijgt, die gebruikt hij voetballend ook heel erg goed.
Die heeft hij misschien ook wel nodig.
Ja, er is gewoon net wat meer ruimte voor de hakjes die nu wel doet. En dat heb je tegen Dortmund gezien, dat heb je tegen Sporting gezien. Hij is ook gewoon een andere voetballer, gewoon echt op het voetballende gedeelte. Dus niet alleen in het afmaken. En dat is wel echt heel tof om te zien. En hoe Ten Hag dat qua tactiek voor elkaar krijgt om hem ook perfect te kunnen laten renderen op zo'n hoog niveau. Ja, daar heb ik wel. Dat is wel echt heel vet om te zien.
Ik zag een tweetje van Jordi Amali, @TheFev, over welke club er in de winterstop of aan het einde van het seizoen, als Haller zo door blijft gaan, all out gaat voor Haller. Hij zei Arsenal 72 miljoen. Maar het is natuurlijk niet gek dat er... Hij heeft het natuurlijk bij West Ham niet onaardig gedaan. Het was niet fantastisch, maar...
Nou ja, hij stond elke keer op de middenlijn, dus dan is het heel moeilijk om het goed te doen.
Ja, en bij Frankfurt heeft hij het natuurlijk echt heel goed gedaan.
Ja.
Dus het is natuurlijk niet onlogisch dat er weer een Premier League club naar de Champions League kijkt, met Newcastle en inderdaad teams zoals Arsenal. Zien jullie dat wel gebeuren of niet?
Ik zie wel voor me dat die belangstelling er komt. Ook dat er heel veel geld voor hem op tafel zou kunnen komen. Ik weet alleen niet of hij dat zelf doet, want ik ken hem nog uit zijn Utrecht-tijd, zeg maar, dat hij toen heel erg bewust bezig was met de volgende stap. Nou ja, Frankfurt was uiteindelijk een hele goede stap. En die West Ham move, zeg maar, dat was een hele rare, hele onkarakteristieke beslissing voor Haller. En ik denk dat hij dat niet zo snel meer doet. Dus ik denk als hij goed zit bij Ajax, dat hij echt iets heel moois moet krijgen om weer weg te gaan.
En wanneer moet Ajax het doen? Als je 40 miljoen krijgt?
Iets meer.
Ja, ik vind 40 miljoen voor het type spits wat hij is, ik vind het een vrij reëel bedrag.
Alleen ik vind het vrij veel zelfs.
Ja, misschien dat je in de huidige top van de markt, zeg maar, dat je misschien nog meer uit zou kunnen halen.
Ja, kijk, de markt is ook redelijk ziek wat dat betreft. En die gaat natuurlijk weer zieker worden met het geld wat Newcastle gaat.
Maar stel je al Robbie terug, wat gewoon een vrij reële, hij stond gisteren in de basis natuurlijk, maar wat een reële optie is. En je kan hem aan het eind van het seizoen dus alsnog met winst verkopen. Je hebt hem voor 25 gehaald, zal nogal wat bonussen bij zitten die denk ik wel aantikt als die zo doorgaat. Maar dan pak je toch weer 10 miljoen winst. Heb je 1,5 jaar, 2 jaar een goede spits gehad. En dan heb je Brobbey klaarstaan. Wat in principe ook jarenlang een basisspits kan zijn.
Ja, hangt een
dan
beetje
moet je dat toch doen.
Hangt een beetje van je ambities af. Want als jij dit seizoen bewijst dat je zeg maar tegen de Europese top aan zit. En je gaat waarschijnlijk wat spelers kwijtraken. Dan wil je niet ook nog je meest succesvolle spits kwijtraken. Dus.
En het is niet erg om je meest succesvolle spits kwijt te raken. Maar dat moet dan wel voor absurdistische bedragen zijn. En dan denk dat je eerder richting de 50 miljoen gaat. Ik denk, kijk, Holland is een grote kans dat hij weggaat. Heeft een clausule van 75 miljoen na aankomende transferwindow. Dat betekent dus dat Dortmund een nieuwe spits gaat nodig hebben. Als zij enigszins een vergelijkbaar type willen hebben qua kracht, power en daaromheen heel veel voetbal, dan is Haller best wel een logische.
Ja, qua diepgang en zo.
Diepte niet, maar je hebt natuurlijk heel veel diepte om je heen, zeg maar. En dat had je, kijk, in Holland ga je niet meer vinden,
nee,
zeg maar, die beide heeft. Dus dat, en hij heeft natuurlijk in de Bundesliga gespeeld, dus op zich zou dat een connectie kunnen zijn. En qua opvolger van Ajax, ja, ik denk dat Ajax heeft laten zien dat het niet per se bij Brobbey hoeft uit te komen als je gezondheid.
Dank je wel.
Als je al hebt laten zien dat je het niveau Anthony kan halen. En ik denk dat er ook dat Ajax qua scouting ook wel niveau Anthony weer kan vinden.
Wie weet. Het is tijd om de olifant in de kamer te benoemen. Onana kiepte. Dit was gisteren. Was het even rumoerig op de redactie van Onana gaat kiepen, jongens. Best wel out of the blue eigenlijk.
Ik had het inderdaad ook totaal niet verwacht. Ik vind het wel fijn dat ze die luxe hebben om hem überhaupt op te stellen. Want in principe, als jij als er nog wat op het spel stond, hadden ze het denk ik nooit gedaan. En nu kon je hem gewoon weer aan het werk zien. En het meest opvallende is dat het net lijkt alsof hij nooit is weg geweest. Dus dat gevoel kreeg ik er een beetje bij. Ik weet niet of jullie datzelfde hadden.
Zeker. Wat vind jij?
Ja. Ik weet niet hoe jullie erin zitten, maar ik zou denk niet de keuze maken om te laten spelen. Alleen ik zag wel heel veel een beetje verbolgen reacties. Ja, ik heb er niet zo heel veel gevoel bij, maar dat komt omdat het is natuurlijk niet mijn club. Dus ik heb dan niet van, hij naait ons of zo. Ik zou alleen, als ik denk voor Ajax was geweest, zou ik hem ook niet per se hoeven zien spelen. Naast dat het natuurlijk een fantastische keeper was. Maar ik zag dus heel veel verbolgen reacties over van, Pasveer verdient dit niet en waarom Pasveer is juist zo in vorm? Waarom wordt hij dan nu gepasseerd? Maar volgens mij wordt gewoon Pasveer even een wedstrijd rustig. Ja, net zoals er wat andere sterkhuizen rust worden.
Je zou het zelfs
dus kunnen zien, niet zo druk te maken.
Voor hem kunnen zien als een bevestiging zeg maar, van zijn rol als eerste keeper.
Ja.
Dat hij deze keer even rust krijgt en dat hij de volgende keer als er wel wat op het spel staat, dat hij er gewoon staat.
Dat gevoel kreeg ik ook en dat zag ik niet heel veel terug. Ik moet zeggen dat ik dat ook echt wel hoop, want ik denk dat Pasveer dat wel verdient. Hoezeer die zich ontwikkeld op die leeftijd is misschien een beetje gek, maar ja, hoezeer hij gegroeid is in zijn rol als Ajax-keeper, denk ik wel dat hij dat ook verdient. Onana had het zelf ook niet verwacht, gaf hij aan in de interview. En wat ik wel heel interessant vond, was, na afloop werd hij geïnterviewd, volgens mij was dat bij RTL,
ja.
Dat er werd gevraagd van, heb je nou echt dat mondelinge akkoord met Inter? En ja, het is natuurlijk wel een sprekende persoonlijkheid, Onana, hè? Vond ik ook hoe hij daar voor de camera stond, dat hij dan zegt van, ja, weet je wat het is? Ik krijg de hele tijd informatie over hoe mijn leven zou zijn van jullie. En dat vind ik een beetje gek. En dat is natuurlijk, hij kan goed praten. Hij heeft een leuke uitstraling, vind ik.
En hij gaf aan dat hij nog maar een maand hier zat. Dat vond ik ook wel opvallend.
Ja.
Zeg maar van, het kan natuurlijk ook zo zijn. Dat betekent dat ze hem gaan verkopen.
Ja.
Het had ook zo kunnen zijn, zeker omdat hij nu speelt, dat ze wel uit zijn contract laten lopen, dat hij eind van het seizoen naar Inter gaat. Maar dat ze nu kiezen voor, oké, we hebben dan nog een half jaar een hele, hele, hele goede keeper, waarbij je potentieel,
als backup.
Nou, of als eerste keeper, waarbij
dat
je
wil
echt,
jij graag. Waarbij dat zou jij doen, toch?
Ik zou gaan voor puur de voetballende kwaliteiten van Onana. En ik denk dat je met Onana potentieel verder komt in de Champions League dan met Pasveer. Alhoewel, Pasveer doet echt fantastisch. Hè? Dat is echt, die speelt een geweldig seizoen. Alleen, Onana, je weet natuurlijk niet of hij zijn oude vorm kan terugvinden. Maar als je de sample size van gisteren neemt, dan leek het daar wel heel erg op. Dan heb je een top 10 keeper op goal staan bij Ajax. En voor de rest zit Ajax zo goed in elkaar, ja, dat je dan echt ver kan komen met Pasveer.
Nou, ik zou het ook liever zien. Alleen, met de supporters, ik denk niet dat je het als club niet moet willen. Alleen, ja, ik zie hem liever keeper dan Pasveer. Dus ja, ik vind het een geweldige keeper om naar te kijken. Alleen, ja, ik vind dat je dat als club eigenlijk niet kan doen.
Maar dat is toch best wel raar als we dat dan nu zeggen. Zeg maar van, oké, we zeggen dat voor de potentiële succes van Ajax is het is de kans groter met Onana dan met Pasveer.
Ja, maar, ja,
maar je luistert dan naar je supporters, omdat en, die een bepaald sentiment hebben.
Die supporters zien het interview achteraf toch ook. Ik bedoel, stel dat jij daar...
Hij had liever toch ook niet meer bij Ajax gezeten.
Nee,
dat is een beetje het punt.
En hij straalt in alles uit van ik wil hier niet zijn, ik wil weg. Dan zou ik dat als club gewoon niet accepteren. En als supporter eigenlijk ook niet. Dus ik zou het heel gek vinden als hij uiteindelijk pas weer nog verdrinkt, zeg maar, als eerste keeper.
Goed. Gaat hij in de winst op weg, voorspelling?
Nee, als hij gewoon ergens goed kan tekenen voor na het seizoen. Ja, ook prima.
Nee, maar het is meer hoop.
Ik denk dat hij in de winst op weg is. Ik vond het uit dat interview wel blijken dat hij zei...
Hij zei inderdaad een maand. Dus op basis daarvan zou je zeggen ja.
Het was wel een leuk interview trouwens. Volgens mij Bas van Veenendaal.
Ja.
Hij is toch wel open en was toch een leuk gesprek. Alleen ja, ik zou er als Ajax supporter niet zo heel graag naar luisteren, denk ik. Maar ja.
Nou, ik vond het juist...
Tijd voor andere Champions League wedstrijden, jongens. Ik denk dat het mooiste verhaal... was bij Atletico Madrid tegen Milan. Junior Messias. Wij zeiden tegen elkaar vanochtend op de redactie, Wouter, van kende jij dit verhaal? Een 30-jarige speler. Scoorde. Is op zijn 23e naar Italië gegaan om daar te werken als koerier. Speelde toen op veel of ging later op een veel lager niveau spelen. Serie D of zo.
Ja,
serie C.
Ja, klopt. Ja, hij was eigenlijk gewoon een jeugdspeler van Cruzeiro. Cruzeiro. Maar daar was hij niet echt doorgebroken. Niet in het eerste elftal gespeeld. En toen uiteindelijk naar Italië verhuisd. Waar zijn broer ook al zat. En ja, daar gewoon eigenlijk aan het werk gegaan.
Senior Messias.
aan het werk gegaan als bezorger van wasmachines. En assistent metselaar las ik. Dus dat is
assistent metselaar.
Ja, dat is een hele mooie combinatie. Ja,
maar dat is toch gewoon
nooit iemand tegengekomen die
baksteen aangeeft, toch?
Ja, waarschijnlijk wel. Want ik ben er nooit iemand tegengekomen die assistent metselaar is. Maar goed, een mooie combinatie van jobs om je familie zeg maar te onderhouden. En toen uiteindelijk is hij opgepikt door een oud-speler van Torino. Die heeft hem gescout bij een of ander toernooitje. En toen is hij in de Serie D terechtgekomen. Ja, Serie D en dan nu een paar jaar later in de Champions League bij AC Milan. Dus is echt een waanzinnig verhaal.
En scoren.
Ja, ook nog. Ja.
Ja, mooi verhaal. Daardoor won Milan van Atletico. Even het andere duo in de pool was Liverpool-Porto. Die goal van Thiago, jongens. Hoe vaak hebben jullie die al gezien?
Ja, tering vaak.
Dat is toch... Als je die ziet, dan daar word je toch blij van.
Het is echt voetbalporno.
Die bal stuit het gewoon niet op. Hij stuit het gewoon niet, terwijl er wel een stuit in zit. Ja, hoe die bal er dan in gaat.
Heb je ooit een bal zo geraakt? Of in ieder geval in de buurt gekomen?
Ja, nee man.
Zo
alsjeblieft.
Maar je kan per ongeluk op de training. Ik ben blij als ik hem recht doorschiet.
Dit gaat niet per ongeluk, man.
Precies. Maar bij hem niet. Nee, maar bij zeg maar, het kan per ongeluk zijn dat jij ooit een keer per ongeluk... dat precies alles goed ging. En dat je om en erbij een bal zo geraakt.
Nee, dit gaat mij echt nooit lukken. Je ziet best wel veel goals op televisie met een hakje of met een oma of dat soort dingen. Dat je denkt, nou oké, als het alles een keer mee zit, lukt het.
Heb je dat wel?
Hallo, ik heb een omhaal gedaan bij Two-Touch. Jij was getuige.
Ja, dat was gruwelijk.
Dus,
maar je hebt ook uit frustratie Frank een bal van 2 meter keihard in zijn gezicht geschoten.
En ja, maar dat zou ik iedereen aanraden.
Ja.
Maar ja, dit is technisch zo moeilijk. Dit kunnen maar heel weinig spelen, zo ook op profniveau.
Het is ook zo fantastisch dat hij nog door die benen gaat, maar dat hij een soort van vlucht neemt door de benen.
Ja.
Dus hij daalt even en daarna gaat hij weer omhoog, zeg maar. Dat is pure voetbalporno.
Het was prachtig. En dan, dat was Pool B. Groep C was natuurlijk die van Ajax, waar Sporting won van Dortmund. En in groep D won eigenlijk Inter. En Real Madrid won naar verwachting van Shakhtar en Sheriff. Maar Pool A is nog wel even interessant. Daar zit de mogelijke tegenstander van Ajax. Paris Saint-Germain, gaan we het zo nog even over hebben. Club Brugge ging er keihard af tegen Leipzig, terwijl er gewoon overwintering in het oog was.
Nou ja, eigenlijk zat het er...
In het zicht, moet ik zeggen.
Op basis van die eerste 2 wedstrijden zou je kunnen denken dat het erin had gezeten. Maar als je puur kijkt naar het voetbalniveau in België en hoe zich dat verhoudt, zeg maar, tot de Champions League, zij zijn echt lichtjaren verwijderd van Ajax. Het hele idee is waarschijnlijk dat Club Brugge een soort Ajax moet zijn in België, want ze hebben ook die voorsprong, zeg maar, ook qua kampioenschappen, qua financiën. Alleen... Ja, als je puur kijkt naar dat elftal, ja, ik vind het gewoon echt niet veel. En het verbaast me eigenlijk niks dat zij, nou goed, dat zij 2 keer verloren van City, dat was duidelijk. Alleen
ze hebben wel echt heel veel pech met die poolloadingen. City, Paris Saint-Germain en Leipzig.
Nou ja, ja, maar het is ook... Ik denk dat een Ajax in deze pool het sowieso Leipzig heel lastig had gemaakt. En,
ja, 100%.
En PSG ook.
Dat 100%.
Ja, de Club Brugge kan het gewoon niet structureel.
Nee, dat is...
Om met 5-0 af te gaan is ook weer zo wat. Maar goed, ja. Ze hebben daar ook een Frans fenomeen, dus ja, bij Leipzig. Ja. En Brobby speelde, was leuk.
Kunku.
Ja.
Ja, die doet het echt... Echt heel bijzonder. Ja, en de kraker natuurlijk, denk ik, van gisteravond. PSG tegen Manchester City. Ik zag net het statistiekje. Bernardo Silva, die speelde als valse 9 bij City. 48 passes, waaronder een assist. 100% passes aangekomen. Die gozer speelt echt fenomenaal de laatste tijd.
Ja, die is weer echt zijn vorm van, volgens mij 2 jaar geleden, aan het terugvinden. Toen was hij echt de beste speler uit de Premier League. En nu laat hij dat weer zien op structurele basis. Ja, City zit gewoon echt heel erg goed in elkaar. En je ziet wel echt een totaal verschillend team. Zeg maar, als je Paris Saint-Germain hebt, wat op iedere positie een soort van fut heeft gespeeld. Dus de beste speler heeft aangetrokken. Maar het werkt gewoon niet. Ook als je ze in de Ligue 1 kijkt. Het ziet er niet gestroomlijnd uit. Ze hebben heel veel moeite om wedstrijden te winnen. En wachten echt op een vlaag van een van die 3 daarvoor. Maar die doen ook alleen maar wat in balbezit. Want als de tegenstander de bal, dan lopen ze alle 3. Ja, dat is best wel moeilijk voetballen tegen hele goede teams.
Het zijn gewoon een soort Galactico's. Maar dan de Galactico's van de laatste jaren, zeg maar. Dat in principe zou het de beste ploeg van de wereld moeten zijn. Maar dat zijn ze niet.
Nee, ik denk dat het een hele goede conclusie is. Het is te weinig een team.
Ja, nou ja, je had er geloof ik ook wel een goede opmerking over die op de redactie over die 3 voorin.
Ik weet het even niet meer. Ik zeg zoveel net van dingen op een dag.
Dan ben je dat nu al vergeten.
Ja.
Ja, over hoeveel arbeid ze leveren.
Ja,
eigenlijk niet.
Ja, met Jaron een beetje over van... het is toch gek, zeg maar. Het zijn 3 ook hele voetbalintelligente spelers. Zeker als we het even hebben over Messi, Neymar en Mbappé. Kijk, Di Maria, die is iemand die volgens mij het nut van druk zetten heel erg inziet. Maar die andere 3, daar zou je toch ook van verwachten dat zij weten dat de druk zetten, of in ieder geval de paaslijnen dichtzetten, wat jij zei, je zones dicht houden, dat heel erg in het voordeel werkt, waardoor je als team veel sneller de bal hebt, veel beter kan voetballen en uiteindelijk meer prijzen wint. En waar je zelfs individueel, als je heel egoïstisch bent, ook beter uitkomt. En ik snap gewoon niet dat je dat dan niet kan opbrengen om in ieder geval die paaslijnen dicht te zetten, of om in ieder geval om te schakelen en in positie te komen. Kijk, dat Messi de heel de wedstrijd lang achter de linksback aan moet, of mee moet als de centrale verdediger indribbelt, hoeft niet.
Nee.
Maar als er een uittrap is bij de keeper en je zakt in ieder geval in en je zorgt ervoor dat je middenvelders een klein beetje helpt, ik snap gewoon niet dat je dat niet... Want ze zien het sowieso, ze moeten dat zien.
En helemaal op dit niveau. Zeg maar dat je tegen Nant nog een keer niet doet van... Ja, oké, okay, ja, daar ga je echt wel... Dan krijg je echt wel de bal weer terug. Maar
je wil toch ook nu?
Zeg maar, het is tegen City. Het is om de poolwinst, zeg maar. Dan wil je toch ook gewoon een beetje inderdaad die vuile meets maken. Om in ieder geval je team helpen. Lijkt gewoon niet in te zitten.
Ja, het is tijd, jongens. We gaan het over de Bucks game hebben. Bucks Zero.
Ja, hier heb ik hem op zitten verheugen.
Bucks Zero is sinds...
ik vind het ook opvallend dat je sinds 2 weken ben je terug. En
ja, Bucks Zero is eigenlijk sinds 2 weken onze sponsor. En ja, Jaron heeft uiteindelijk een uitstekend rubriekje bedacht waarin wij spelers kiezen. Dat hebben we, wanneer hebben we dat gedaan? Vorige week misschien?
Vorige week hebben we het geïntroduceerd.
Vorige week hebben we het gedaan. Wouter, toen zaten we toen, of zat ik met Mart toen?
Nee, ik zat met Mart en Niel.
En Mart die koos Cordoba, die prima pakte gelijk rood dat weekend. Ja. Niel die koos Soeslof. Nou, daar werd een compilatiefilmpje van op de Groningen Twitter gezet. Hij zegt dat hij geen connecties heeft, maar daar zat echt letterlijk niks in. En ik koos Maxi Romero, die vervolgens geblesseerd raakte. Jullie spelers.
Jaron. Ja.
Jaron als eerst.
Ja, Ali Akman.
Spits van NEC.
Uiteindelijk toch wel een beetje gekozen voor de wedstrijd die nu gaan komen. Cambuur en RKC, daar verwacht ik veel van.
Oh, je laat die eerste wedstrijd laat je alvast achter. Want het hele idee is natuurlijk, we gaan nu bepalen, zeg maar, of dat aandeel meer of minder waard moet worden.
Zijn spelers ook gewoon vorige week ingegaan, hè? Dus die moeten we inderdaad ook gewoon meenemen, de vorige wedstrijd.
Ja,
ik,
AZ-NEC, voor de mensen die het zijn vergeten.
Hij was verantwoordelijk voor uiteindelijk de goal. Hij had een vrij geniale dribbelactie en wist net op tijd de bal tegen Bruno Martins in die aan te schieten, waardoor hij voor de voeten van Jordi Buijs viel.
Ja,
en
die, Jordi Bruin.
Bruin.
Jordi Buijs wordt veel genoemd ja, de laatste weken.
Zo, tweede keer al. ik luister de daily iedere dag vandaag. Ja. Ja, en toen kom je op 1-0 en uiteindelijk ja, gewoon goed druk zetten. Qua dribbles was hij vrij succesvol. 50% van zijn dribbles waren
hoeveel dribbles heeft hij ook weer gedaan?
Ja, 2. En hij had iets van 30% van zijn duels gewonnen van de 7. En uiteindelijk pakt hij gewoon een punt bij AZ.
Ja. Mag ik mijn oordeel geven?
Ja.
Ik denk dat zijn aandeel gewoon gelijk is gebleven. Dat... Ik vind niet, niet heel slecht, maar... 50% van zijn dribbles gelukt, 1 dribbel gelukt dus. Een punt bij AZ, nou, dat stabiliseert, want dat is gewoon heel erg knap. En ja, hij stond inderdaad bij de goal, stond hij in de buurt, maar hij is ook spits. Dus dat is niet heel gek.
Het was wel meer, ik ben eens met stabiliseren.
Hij struikelde bijna over de bal, Jeroen.
Stabiliseren, daar doe ik het voor, maar het was wel zijn dribbel die hij inzet, waar uiteindelijk...
Nou, hij was een beetje aan het goochelen met die bal rond de 16, dat deed hij op zich goed. En uiteindelijk verliest hij die bal en dan valt hij die bal voor de voeten van Jordi Bruin.
Dus verliezen.
Ja, nou, het was vrij gelukkig. Ik heb ook nog even op hem gelet, zeg maar, met het beetje druk zetten. Hij levert wel wat arbeid, maar het is nou niet echt dat hij de neus uit de schoenen van de centrale verdediger van de tegenstander loopt, zeg maar. Dus ja, ik vind het eerlijk gezegd niet heel veel. Ik denk ook niet dat hij uiteindelijk op 15 of 20 goals gaat uitkomen. Dit seizoen tegen de mindere tegenstanders gaat hij wel wat maken. Laten we het hopen voor je dat hij de komende weken beter kan doen.
Maar ben je het mee eens dat het gelijk is?
Ja, ik vind het net dat we net te weinig argumenten hebben om hem te laten zakken in waarde. Maar hij heeft ook niet een hele grote sprong gemaakt.
Okay, prima. Nou,
Wout, kom jij maar door.
Ja, ik heb op Omega gelet natuurlijk, mijn speler. En hij heeft niet gescoord. Dus het is een super grote waardestijging. Ga ik niet afdwingen.
Nee.
Maar ik vond het heel erg knap, zeg maar, voor een speler van 19, zeg maar, hoe volwassen hij al is in de duels. Dus hij, Prupper is natuurlijk best wel een vervelende tegenstander. Nou, het was juist Omega die de eerste twee tikken uitdeelde. Net zolang tot het Prupper op een gegeven moment zelf wel wat terug ging doen. Want het waren best wel fysieke duels. Dat was leuk om te zien. Hij verstopt zich niet. Hij is eigenlijk altijd aanspeelbaar. Zowel in de diepte als ook in de voeten. En ja, het is een speler die voor zichzelf ruimte creëert. Het is een speler die voor medespelers ruimte creëert. Ja, ik heb er best wel van genoten.
Hoezo werd hij gewisseld dan?
Ja, is het een speler van die leeftijd. Als je even 60, 70 minuten alles geeft, dat is prima. Hij moet toch wat werken aan zijn uithoudingsvermogen. Ja, dat zit er wel in. Maar dat is ook niet erg voor een speler van 19. In dit geval mag je er een beetje voorzichtig mee omgaan.
Hoeveel kansen heeft hij gecreëerd?
Hij heeft voor zichzelf in ieder geval een kans gecreëerd. Die schoot hij over. Twee kansen zelfs. Eentje zelfs door het druk zetten op de tegenstander, dat hij de bal veroverde en dat hij daarmee een medespeler in stelling bracht. Dus ik was eigenlijk best wel enthousiast.
Ja, ik vind het leuk verwoord. Komend weekend Ajax.
Ja.
Ik hoop voor je dat er een keer een countertje voor hem in zit. Want dat zou hij kunnen uitpakken.
Maar ja, voor is ook wel zijn kracht. Want dit is wel een echte test voor hem. Want als hij tegenover Martinez komt te staan, zeg maar, en kijken of die ook de basis. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En het is gewoon best wel een goede speler ook om in de omschakeling te spelen. Dat kan hij ook. Dus een echte test dit weekend.
Ja, ik zou zeggen ook... Ik is niet echt gestegen.
Ik stel een kleine waardestijging voor, jongens.
Op basis van wat? Nou, hij heeft 1-0 verloren. 60 minuten is hij gewisseld.
Ja, dat is een scorebordjournalistiek. Toch tegen deze tegenstander zich toch laten zien. Ik denk de beste speler sowieso bij Sparta op het veld in deze wedstrijd. En jullie hebben te weinig tegenargumenten om er wat tegen te doen. Maar misschien dat de mensen op Twitter mij kunnen steunen.
Laten we dit inderdaad op Twitter en op Instagram gewoon vragen van gedaald of gestegen of gelijk gebleven. Dan laten we... Ja, ik heb alleen de samenvatting gezien, dus ik kan gewoon niet heel tof gaan doen. Nou. Dat is gewoon best wel pijnlijk, maar dat is de realiteit.
Ja, Bruce. In jouw aandeel, het blijkt dat er toch ook risico's aan zitten aan aandelen.
Ja, mijn aandelen zijn flink gekelderd. Ik dacht echt oprecht dat ik vond ook eigenlijk dat ik de beste had van jullie allemaal met Maxi Romero.
Bescheiden.
Ja, nee, maar ik dacht dat gewoon echt.
Het was wel de meest creatieve.
Ja, de opties zijn super beperkt bij PSV met de blessures van Zahavi en Gakpo. Vertesse die kort geblesseerd was. Alleen Vinicius was er eigenlijk nog. Dus ik dacht, dit wordt het moment. Leaseklachten, 3 weken eruit. Nou ja, zo lang loopt het spel sowieso nog even. Dus
aandelen verkocht.
Aandelen verkocht. Ik vroeg aan jou, mag dat? Nou, dat mocht. Weliswaar verlies dus. Dus ik ben nu al op een achterstand ten opzichte van jullie. Maar ik heb een vervanger, Reece Nelson.
Ja.
Ik ben er best tevreden mee. En dat is eigenlijk... Ik had het natuurlijk met Maxi Romero ook. Ik kies ze wel echt uit op... Op een laag punt koop ik ze in. En dan hoop ik dat er best snel een vervolg aankomt. En bij Reece Nelson is dat al een beetje. Hoor. Hij heeft best wel een mooie oplopend aantal speelminuten per wedstrijd. Dus daarin denk ik van dat hij steeds meer zal gaan spelen. Je ziet ook steeds meer dat Slot dat vertrouwen erin in krijgt. Bij AZ was hij natuurlijk betrokken bij de goal van Dessers. Hij krijgt steeds meer minuten. Hij biedt iets wat Feyenoord voor de rest alleen in Sinisterra heeft. Met dreiging in de diepte. En ook die balvaardigheid. Ja, en Sinisterra, dat is ook een onderdeel van mijn argumenten waarom Reece Nelson gaat stijgen. Die wordt ook een keer moe natuurlijk. Hij zat gelukkig er niet bij de laatste interlandperiode van Colombia. En gelukkig zeg ik dan puur voor hemzelf, omdat dat best wel pittig is. Maar het is natuurlijk een speler die veel trappen krijgt, die veel energie in de wedstrijd legt. En ja, Sini wordt ook een keer moe. Dus dan moet Reece Nelson het laten zien.
Wat is je verwachting voor de aankomende 3 weken in pure statistieken?
Pure statistieken. 2 assists en 1 goal in de komende 2 weken. Dus dat is vanavond. En dat zijn de komende 2 competitiewedstrijden.
Oké.
Ga ik voor.
Ja, dat is pittig. Als hij dat niet doet, dan hebben we nu al te maken met een daling. Dus dat is fijn.
Ja, nou ja, ik neem het risico. Want Feyenoord moet vanavond al tegen Slavia Praag. Vorige wedstrijd was best wel intens. Die won Feyenoord uiteindelijk door een uitstekende eerste helft. En best wel een moeizame tweede helft toen.
Ja, nou ja, ik zag wel dat kosten nog moeite zijn gespaard om... Alle Feyenoorders, ook de Feyenoord supporters en de journalisten, om die op een goede manier richting Praag
te krijgen. Ik weet waar jij op doelt.
Ja.
De Koningsvlucht.
Zeker. Ja,
Koning Willem-Alexander.
Guus Stil dacht dat hij in de zij genomen werd.
Ja, mooi was dat, hè. Ja. Hij kan dan ook zo oprecht zo verbaasd zijn en gewoon, ja, hoe zeg je dat, kinderlijk enthousiast of zo is hij dan van, hè, nee, echt? Ja, Koning Willem-Alexander was co-piloot op de vlucht naar Tsjechië.
Dat lijkt me best wel een bizarre ervaring.
Ja, maar ja, hoezo? Ja, aan de andere kant is
het je verwacht dat toch totaal niet, man.
Ja, maar hij is geboren met die achternaam en daardoor is het opeens bijzonder. Ja, ik heb niks met het Koningshuis, man.
Nee, maar ja, het is meer vanuit zijn functie, zeg maar, of wat hij verder doet, zeg maar, dat je niet verwacht dat hij een beetje co-piloot is bij jouw vlucht naar Praag.
Nee, nee.
Maar ja, wel leuk.
Ja, dat is zeker waar. Ze hadden ook met de trein naar Praag kunnen gaan, denk ik dan, hè. Als milieubewust persoon. Maar even over de wedstrijd. Slavia Praag doet het echt fucking goed in Tsjechië.
Ja.
Hebben alles gewonnen volgens mij. Eén keer gelijk. Ik weet het even niet. Of 1 keer verloren.
Ja, 1 keer verloren in de hele competitie volgens mij.
38 punten na 15 wedstrijden.
Ja, ja echt, 2 keer gelijk gespeeld. En ja. Zij domineren gewoon die competitie. En daarom, ik was ook een beetje verbaasd, zeg maar, hoe sterk Feyenoord was in die eerste wedstrijd. Vooral eerste 3 kwartier of eerste uur, zeg maar, ongeveer. Dat ze echt goed waren. En daarna zag je dat Slavia Praag helemaal geen slechte elftal is. En ja, ik verwacht wel echt een hele andere wedstrijd. Ik zou het echt bijzonder knap vinden als, ja, echt een soort kunststukje van Slot. Als ze nou weer in zo'n lastige wedstrijd dat gewoon weer kunnen brengen. Ik zou er bijna verbaasd zijn.
Het is echt best wel een goede tegenstander. Als je kijkt naar de run van vorig jaar. Toen kwamen ze volgens mij tot de halve finale zelfs. Of kwartfinale tegen Arsenal. En het is gewoon een heel ervaren ploeg. Er zitten bij heel veel Tsjechische internationals spelen erbij. Van centrale verdedigers tot rechtsbuiten tot middenveld.
Ja, onze vriend Holes.
Holes die scoorde tegen Maropoest op de vleugels. Het is echt een elftal eind 20. Veel ervaring, zowel voor nationale elftallen. Ja, het is best wel lastig om dit kapot te spelen. Helemaal in Praag. En helemaal eens met wat Wouter zegt. Als je dit weer kan laten zien, net zoals bij Union Berlin. Die moeilijke wedstrijden, die vechtwedstrijden. Dan kan dit echt een heel mooi Europees sprookje worden. Ook voor Feyenoord.
Ja, en we hebben ook wel een beetje de neiging om de tegenstanders vooraf altijd best wel groot te maken. Ik denk ook vanuit ervaringen, zeg maar, van de laatste jaren, dat Nederlandse ploegen gewoon best wel veel moeite hebben om in Europa wedstrijden te winnen. Nou, dat is dit jaar sowieso anders. Maar ja, hoe sterk is Feyenoord? Want, ja.
Ja, ik vind deze wedstrijd, ik moet eerlijk zeggen dat het me wel zorgen waard. Justin Bijlo is er niet bij. Mm-hmm. Heeft positief getest. Dus Ovie Marciano gaat keepen.
Nou, dat was niet zo'n succes in Elfsborg.
Tegen Elfsborg verloren met 3-1. Toen was het niet best. Ik heb hem in de voorbereiding ook gezien. Volgens mij tegen Werder Bremen. Dat ik ook dacht van, moi. Hij heeft natuurlijk wel een pingel gepakt tegen Zurich toen in de voorbereiding. Plus is gewoon eerste doelman van het nationale team van Israël. Dus ja, ik weet niet. Hij, op zich staat hij er. Ik denk dat het prima is als je de eerste keeper van Israël als tweede keeper hebt. Alleen, als ik zie hoeveel Bijlo ook heeft gepakt in de wedstrijden tegen Union Berlin, tegen Slavia, dan baart dat me wel een beetje zorgen, want hij tikt met eigenlijk bij lange na niet het niveau van Bijlo aan. Dus daar maak ik me wel een klein beetje zorgen om. Dus ik heb, ja, ik weet niet, ik ben niet super positief daarom. Hoewel maar, ik denk dat je genoeg aanvallende stootkracht hebt, ben ik wel bang, omdat Feyenoord toch best wel wat kansjes weggeeft en Bijlo zoveel pakt, ja, dat daar nu wel een zwak puntje gaat zitten.
Zou je tevreden zijn met het punt?
Absoluut. Absoluut. Ja, fijner. Het is gewoon fantastisch, man. Ook die Conference League, hoe je die doorkomt. Dat is gewoon zo goed. Een competitie minste verliespunt op dit moment. Ja, het is een sprookje.
Ja. Ja, mijn intonatie was eigenlijk verkeerd. Want ik stelde een soort vraag van hoe sterk is Feyenoord. Maar ik wilde eigenlijk het enthousiasme van hoe sterk is dit Feyenoord wel niet, man. Want jij noemde natuurlijk nu de keeper, zeg maar, als zwakke punt.
Ja.
Maar ja, kun jij verder nog zwakke punten ontdekken?
Nou ja, het punt is, kijk, waar we het in het begin natuurlijk heel erg over gehad hadden, is de breedte van de selectie, dat best wel tegenvalt. En eigenlijk nu je Dessers hebt, nu je Alireza wissel hebt, doordat Arsens erbij is gekomen en de Storns staan naar de rechterflank. Geertruida die op de bank zit, heb je eigenlijk best wel klassenspelers die je in kunt laten vallen. Alleen ik ben wel altijd bang op specifieke posities. Linksback kom je in de problemen. Rechtsback, nou, kan je dan Geertruida brengen, is wel heel wat anders dan Pedersen. Maar voor de rest valt het inderdaad wel mee. En is het, ja, zit het gewoon heel goed in elkaar. Alleen ja, dat is volgens mij volledig de hand van Slot. Ja, die formeert gewoon een team. En met een heel duidelijke visie, met een heel duidelijk idee. Ook Dessers, ik vind het een hartstikke aardig gozer. Maar ik hoop niet dat hij gaat spelen. Want ik vind Linssen van levensbelang voor de manier waarop Feyenoord speelt. En ik denk ook dat Slot dat niet gaat veranderen. Omdat Dessers een paar keer heeft gescoord. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Dus
gaat er een punt komen dat je niet meer om hem heen kan? Zeg maar om Dessers?
Ja, ik denk persoonlijk van, ik denk niet dat dat per se gaat komen. Omdat Linssen zoveel energie in die wedstrijden legt. En hij scoort ook nog. Dus ja, ik zie niet in waarom je Dessers zou laten starten.
Hoe grappig.
Jullie wel.
Ja, qua potentie alleen. Zeg maar, ik denk dat er iets meer potentie zit in de...
Hij is een stukje jonger.
Ja, een stukje jonger en echt een spits, zeg maar. En,
ja, maar het verschil is nu niet zo niet groot genoeg, zeg maar, om... als dat verschil er al is, zou zijn, of ook qua potentie, dan is het verschil niet groot genoeg om nu te wisselen. Dus, en ik denk echt dat Linssen het zelf zou moeten verkloten, zeg maar. Stel dat hij 5 wedstrijden achter elkaar niet goed speelt. Want op die termijn zit ik dan te denken, het is echt niet als Linssen nu 1 minder wedstrijd speelt dan Slot. En denkt, oh nee, ja, we moeten toch die Dessers hebben, dat geloof ik niet.
Nee, gelukkig
dus,
niet.
Nee, nou ja, dus wat dat betreft is het waarschijnlijk even bank zitten voor Dessers. En dan zal hij het in 90+2 wel weer moeten doen.
Ja.
Maar als dat gebeurt, en ik zou het echt onwaarschijnlijk knap vinden als Feyenoord vanavond weer hetzelfde kan leveren zoals ze in de Europese campagne hebben gedaan, zoals ze in de competitie al een aantal keren hebben laten zien. Ja, nogmaals, dan vind ik het echt een kunststukje van Slot.
Ja. Het is wel mooi. Ik wil nog even een SO doen naar Rijnmond Sport en Dennis van Eersel. Die hebben nu een nieuwe podcastserie. Het is 20 jaar geleden dat Feyenoord UEFA Cup won. En ze hebben nu van elke wedstrijd hebben ze een soort terugblik. Waarop ze ook de interviews van toen laten horen en het wedstrijdcommentaar dus. Ja. Ja, echt een absolute aanrader. Zeker voor alle Feyenoorders. Maar ook ja, als je het leuk vindt om terug te gaan naar die historie. Ik heb nu die geluisterd van de wedstrijden tegen Freiburg. En dat is dan mooi. Dan kom je weer tot dingen. Nou, we herinneren denk ik allemaal die vrije trap van Hooijdonk. Ja. Maar hij was dus in de eerste wedstrijd tegen Freiburg geschorst. Nou, voor jou is het natuurlijk als de dag van gisteren, maar voor de iets jongere kijkers, dat soort dingen kom niet je meer. Dan weer achter. Dus dat vind ik wel heel erg tof. Dus dat wilde ik
zit,
nog
zit ook gasten in, bijvoorbeeld dat een...
Nee. Dennis van Eersel praat aan elkaar en je hoort dan oude interviews. Dus hij praat toen naar oude interviews en dan hoor je dus ook Sievert Sprokkel die dan speelt. Die gewoon in die wedstrijd wordt opgesteld.
Dus Sievert.
Echt hele, hele grappige dingen. Dus die wilde ik even aanraden. Hey, laten we het over PSV gaan hebben. Die moeten tegen Sturm Graz. De eerste wedstrijd was... Ja, ik wilde een makkie zeggen, maar dat was vooral qua resultaat.
Ze hebben daar gewoon een uur lang heel goed gedaan.
Ja.
En dat was echt bijna verbazingwekkend goed, zeg maar. Hoe dominant ze daar waren. Tegen toch geen lullige tegenstander. fanatieke supporters.
En die, na die tegengoal was het echt gelijk chaos. Toen dacht ik echt van, ho.
Ja, dat is ook een beetje, zeg maar, dat ze de laatste half uur, zeg maar, dat ze net even wat minder waren. En dat het gewoon echt, het had helemaal de verkeerde kant op kunnen vallen. Alleen toen die 3-1 viel, was het klaar. Toen werd het ook nog 4-1. Maar echt wel een indrukwekkend optreden in Graz. En ja, ik kan me haast niet voorstellen, ondanks dat ze het zondag hartstikke goed hebben gedaan tegen Vitesse, of afgelopen weekend. Ja, zaterdag was dat trouwens, maar ik kan me haast niet voorstellen dat ze dat vanavond weer kunnen brengen. Want je hebt zo'n smalle selectie. Alles moest op zijn plaats vallen. En ja, ik denk niet dat Stoemkrat naar Eindhoven toe komt om lekker te voetballen.
Nee.
Dus ja, ik ben heel benieuwd of ze een beetje in de buurt gaan komen van het niveau wat ze tegen Vitesse haalden. En ik denk het eigenlijk niet.
Nee,
ja,
moet ook winnen.
Ja, het PSV moet inderdaad winnen om die aansluiting te behouden bij Monaco en Sociedad, wat natuurlijk de andere wedstrijd is. Monaco op 8 punten, Sociedad op 6 punten, PSV op 5 punten.
Ja.
Het is natuurlijk hopen dan dat Monaco wint. Zodat je, en jij wint zelf van Sturm Graz, zodat je over Sociedad heen gaat. En dan krijg je die laatste wedstrijd. Wat wel eens heel leuk zou kunnen worden dan. Dat is in mijn ogen als neutrale kijker, is dat het droomscenario.
Ja, je moet eigen situatie creëren dat je in die laatste wedstrijd, dat je aan een gelijkspel genoeg hebt. Want
ja.
Ik heb ook even naar Sociedad gekeken. Die hebben dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen met meer dan 2 doelpunten verschil. En meestal viel de tweede goal viel dan ook nog in het laatste kwartier. Dus je zit altijd in een situatie waarin je daar de kans gaat krijgen om een resultaat te halen.
Ja.
Je bent daar zeker niet kansloos, laat ik het zo zeggen. En ja, ik denk dat het best wel veel van vandaag gaat afhangen. Of zij vandaag gewoon tussen haakjes kunnen winnen van de minste tegenstander in de groep. Maar wel, ja, met een selectie. Als je nu puur naar die namen kijkt van de selectie, Schmid heeft gewoon bijna geen keuze meer.
Max, Philip Max, als die ontbreekt, dat je dus dan naar Mauro Junior gaat.
Ja.
Dat is natuurlijk
wel... Je hebt eigenlijk nog maar 1 extra optie achterin. Dat is Obispo centraal en dan Boscarli naar linksback. Wat hij al tijden niet meer heeft gespeeld. Ja, en wat hij nooit goed heeft gedaan bij PSV.
Ik weet niet of we dat nog weten in het begin.
Ja, nou,
toen dachten we dat hij niet goed was.
Toen werd Sadilek erop gesteld.
Precies, dat was een drama. Dus ik denk niet dat ze heel snel teruggaan naar die optie. In middenveld heb je nog wel keuzes. Zelfs zoveel dat er Van Ginkel en een Prupper nu op de bank zitten. En je hebt Guti natuurlijk Sangaré, wat het nieuwe duo is. Nou, Guts is onomstreden. En heb je voorin eigenlijk ook... Ja, misschien nog 1 optie met een Doan die kan spelen of een Vitesse. Ja, en Antonis is gewoon ook meegegaan. Antonissen, Silt en Vos. 3 jeugdspelers zijn toegevoegd aan de selectie en that's it.
Ja, je moet het ermee doen. Ja.
Uiteindelijk heb je nog wel meer dan genoeg kwaliteit, toch? Als je nu de 11... Nee, op de bank heb je niks, maar op de eerste 11 is wel...
Ja, maar middengoed, je mist Gakpo, je mist Sahavi en je mist Madueke.
Nee, je mist je beste spelers, maar dat betekent niet dat je...
En Max en ja, deze vind ik ook een klasse.
In principe mis je gewoon 5 basisspelers en de verbazing is groter, zeg maar, dat het dit weekend niet tot uitvoer kwam. Dat had ik al niet verwacht. Ik kan me niet voorstellen dat ze dit wekelijks kunnen gaan brengen.
Nee. Dat was tegen Vitesse.
Niet zo goed, toch?
Tegen Vitesse was het best wel goed. Die moeten ook voetballen. In Rennes tegen Stade Rennes.
Oh.
Ja.
Dat wist ik niet dat het onderscheid
Het plaatsje
was.
Is dus Rennes.
Oh ja, ja. Ja,
en je speelt tegen Stade Rennes.
Ja, heel goed.
Nee, maar even om het voor iedereen duidelijk te hebben. Want dit is natuurlijk best wel een groot probleem in de Nederlandse samenleving.
Ja, dat is een van de belangrijkste thema's, denk ik. Misschien is het morgen weer een persconferentie over.
Ja, dat lijkt me wel logisch. Dat op de achterkant op...
weer de gelekte...
Dat er daarachter niet staat met ze samen tegen... Alleen samen krijgen we corona onder controle. Maar het is Stade Rennais.
Ja,
dat er staat, dat zou mooi zijn.
Ik ben benieuwd hoe ze dat met de doventolken gaan uitleggen. Ja. Maar daar hoeven ze zich vandaag niet zorgen over te maken. Wel over Vitesse.
Ja. Witek zegt dat het te doen is.
Ja, maar ja, je moet je dat jezelf toch ook een beetje wijs maken. Ja, het slaat nergens op. Want de eerste wedstrijd kwam... Rennais in principe met een B-voorhoede een beetje. Want Suleimane zat onder andere op de bank. Ja, ze keken het gewoon even een helftje aan. Stonden ze 1-0 achter. Tweede helft wachten ze Suleimane in. Wonnen ze gewoon. Dus ja.
Die is wel trouwens tering goed, hè?
Ja.
Ja, die kan wat.
Het is, want Let zei ook van het is een tegenstander van Champions League niveau. Dat maken de tegenstander wel heel groot. Maar ja, het is wel echt een gigantisch kwaliteitsverschil met Vitesse. En dan moet je er ook nog van uitgaan dat... Schubert niet meedoet. Ja, geen fan, maar Houwe is ook geen betere keeper. Nee. En ja, Doekie doet niet mee. En Letje zei van, ja, maar we hebben met Hayek en Oras hebben goede vervangers. Nou,
dat valt wel mee.
Ja.
Nee, ja, je moet het inderdaad ook zeggen als trainer.
Ja.
Ik zie dat jij in het draaiboek hebt gezet, kansloze zaak. En ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Kijk, ja. Natuurlijk heb je de hoop toch op een stuntje. Ja. Tenminste, ja, ik hoop dat wel. Dat was natuurlijk toen met Spurs was dat ook. Dan ben je toch... Tenminste, ik voel dat... Ik ben dan wel blij of zo. Ik vind dat dan wel vet.
Ja. Ga jij de martrol nu invullen? Dat jij zegt van ja, maar het gaat gewoon lukken.
Ja, is cool. Ja, het gaat gewoon lukken. Nee, ja, het enige wat ik hier... zinnig over kan zeggen is die uitwedstrijd bij Spurs haalden ze zo'n absurd hoog niveau na zoveel tegenslagen dat er in die groep wel iets goed moet zitten. Mm. Dat als je dat weet neer te leggen naar een 3-0 achterstand waar je helemaal wordt weggespeeld en vervolgens gewoon exact je eigen spel blijft spelen, dan moet dat in de groep goed zitten. En dat is dan het enige houvast. Ja, want voor de rest, ja, natuurlijk, alles wat jullie zeggen is waar. Rennes is veel beter. Maar dat hoeft niet per definitie te betekenen dat je deze wedstrijd kansloos verliest.
Nou ja,
ik ben wel team Vitek.
Ik zie geen ander scenario, maar ik ben wel echt fantastisch in het jinxen van Vitesse. Want ik heb ze al uitgeschakeld laten worden door Anderlecht. Dat gebeurde niet. Kansloos verliezen van Spurs, ook met de B-ploeg, gebeurde ook niet. Dus nou ja, het komt weer helemaal goed.
1-2. Vitek, maar nu binnen de 16 meter.
Oeh, kijk, dit zijn de marktopmerkingen die we van jou verwachten.
Ja, precies.
Gaan we door naar AZ. Die staan bovenaan in de pool. Plaatsing kan ze niet meer ontgaan.
Jawel. Moeten ze twee keer op rijen verliezen. En dan moeten ze wel...
Randers twee keer winnen.
Ja, Randers moet dan twee keer winnen. En ook Jablonec ook. En dan kan het nog misgaan. Dus,
Ja, precies.
Je moet er altijd rekening mee houden.
Ja, nee, ik zie dat niet gebeuren.
Jablonec ook 5-0 verloren van Slavia Praag afgelopen
van de
weekend.
Tegenstander van Feyenoord.
Lekkere generalen wel, ja.
Ja, ja. Dan ga je lekker...
Ga je lekker Europa in,
ja. En Letje doet niet mee bij AZ. Dus ik vind het...
Dat is wel... jammer voor Jablonec natuurlijk.
Ja, ik vind het een heel wonderlijk verhaal. Voor een... hij is een leider in de kleedkamer en hij is een...
snel gegaan.
Ja, het is net even iets te snel gegaan dit.
Ja, want wat er nu gecommuniceerd is dat in overleg met elkaar zijn we tot conclusie gekomen dat Timo Letschert zijn toekomst elders gaat zoeken. Hij zit in een fase van zijn carrière waarin je gewoon wil spelen en zijn perspectief hier is beperkt.
Ja, het is echt heel snel gegaan. En ja...
Meer een office manager in de kleedkamer.
Een office manager in de kleedkamer.
Ja.
Hebben jullie dat filmpje gezien van... het is daar vrij koud. Niet extreem koud, maar wel vrij koud. Dat Owen Wijndal zegt... het is hier niet zo koud dat we een muts op hoeven of zo. En dat heeft ESPN geplaatst. En dat je dan gelijk een harde kut ziet. En dat dan Pascal Jansen in beeld komt met een muts op.
Heel goed,
ja,
heel goed.
Ja, ik hou daar heel erg van.
Het is toch kenmerkend zeg maar, voor hoe de trainer en spelers niet op één lijn zitten.
Ja, het
mooi.
Zit helemaal verkeerd in die AZ.
Mooi.
Ja, ja.
Mooi.
Nou ja, kijk, het enige wat AZ vanavond wel moet bewijzen is dat ze ook op Europees niveau zeg maar, een goede wedstrijd kunnen spelen. Want dat hebben ze dit seizoen in mijn ogen eigenlijk nog niet gedaan. Ze hebben wel de resultaten gehaald, maar ze hebben nog geen moment geïmponeerd. Ik bedoel, als je dan toch vanavond die groepswinst kan pakken en je hoeft nog maar één wedstrijd gas te geven, nou ja. Doe het dan vanavond even, dan zijn we er vanaf. Ja.
Wat we...
Dan ben je ook groepswinnaar, dan sla je een ronde over.
Het moet sowieso groepswinnaar worden.
Ja. Gaat het vanavond gebeuren?
Ja. Plonic.
Nou, gelijkspelletje.
Ja, ik denk ook dat het vanavond gaat lukken. Dus dat is positief, jongens. Dan denk ik dat we er zijn. Zijn we rond. Mooi Europese avondje voor de boeg. Ik ga ervoor zitten. Ik moet ook nog trainen. Dat is dan wel jammer. Maar alles.
Ja, je trainen kan moeilijk de training verzetten voor een Europese avond met 4 wedstrijden op 2 verschillende tijdstippen. Ja. Dus dit wordt
wel heel laat of heel vroeg.
Ja, precies. Dus dan ga jij lekker trainen.
Wie van de 4 gaat het meest verrassen?
Ja, PSV kan niet echt verrassen. We spelen thuis.
AZ ook niet.
Nou, als ze 8-0 winnen, is wel een verrassing.
Ja, true. Ga ik toch voor Feyenoord? Zou ik een verrassing vinden.
Feyenoord plaatst zich vanavond.
Als ze daar met een zegen zich plaatsen. Het zou voor mij een verrassing zijn.
Gaan we daarvoor.
Volledig als Oda Mart Vitesse.
Dankjewel. En bedankt voor de daily. Alle kijkers en luisteraars ook bedankt. Morgen zijn we er uiteraard weer met een nieuwe daily. Bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Tot morgen.